jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Even iets anders. Dit is Smalltalk Podcast.
Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein, Smalltalk de podcast. Even iets anders.
Geen geklets, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer.
Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
Smalltalk.
Ik ga in gesprek met kampenaar Jordan Bres. Hij is krachttrainer bij de NOC en de Nederlandse Sportfederatie in Papendal. Ja. Krachttraining is lifestyle. Wat houdt dat voor jou in?
Nou, niet voor mij. Ik denk meer voor de sporters die...
Ja,
en als je kijkt naar de topsporters, zeg maar, dan is het van wezenlijk belang. Je kunt tegenwoordig, als je medailles wil halen op de EK, WK en Olympische Spelen, ja, dan kun je niet meer zonder krachttraining.
Hi guys, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik niet alleen. Ik ben samen met Jordan Bres, mijn lieve trainer, waarvan ik dacht dat hij heel eng was, maar hij is niet zo heel eng. En wij zijn al sinds december aan het trainen.
Ja.
Misschien kan jij even vertellen kort wat je doet, voor wie jou niet kent.
Nou, ik werk bij het NOC-NSF als kracht- en conditietrainer. Ik werk er onder andere met Epke Zonderland, met Henk Grol. Nou, een hele sloot aan topsporters. En daarnaast geef ik nog personal training. Daar heb ik niet zo heel veel tijd voor, dus ik ben niet zo...
Een nieuwe editie van Smalltalk, de podcast. En deze week gaan we het hebben over een onderwerp wat ik denk dat het wel heel belangrijk is. Maar veel mensen onderschatten. En het was niet zo moeilijk om in mijn telefoon te zoeken naar iemand die veel verstand heeft van krachttraining. Want Jordan zit aan tafel. Jordan Bres, goedemiddag.
Goedemiddag Ronald. Dat is lang geleden.
Ja, hè?
Ja.
Ja, we hebben elkaar ontmoet volgens mij in... waar was het?
Heerenveen.
Heerenveen.
Ja.
Bij turnen.
Bij turnen inderdaad. En later nog even bij het zwemmen. Alleen, ja, wanneer was dat? Ik denk 2013, 2014 zoiets.
Lang geleden. Jij was met het RTC bezig. Met Kees, denk ik.
Ja, Kees zat daar. Ja.
En Frank Bosma was toen assistent, denk ik.
Ja, klopt, ja.
En je was natuurlijk met Epke bezig.
Ja, daar ben ik mee begonnen in, 2009, 2010 of zo, volgens mij, zoiets. Ja.
Hé, maar ergens ben jij geboren ooit? 46 jaar geleden.
Geboren 1975 in Kampen, ja.
Ik laat je maar heel eerlijk zeggen, ik had je ze niet gegeven. Ik dacht dat je een stuk jonger was.
Nou kijk, dan gaan we straks weer goed naar huis toe. Hè? Eerste complimenten zijn binnen.
Ja, ja nee. Dat. Kampen.
Ja.
En hoe raak je in Kampen een beetje in de sport? Wat heb je gedaan als jeugd zelf?
Ja, altijd tot een jaar of 18, 19 gevoetbald. Daarnaast veel krachttraining gedaan. Hè, vanaf een jaar of 14 ongeveer. En het was meer, ik was vroeger te dik en te zwaar. En ik wilde er wat aan doen. En zo een beetje verzeild geraakt in de krachttraining. En daar eigenlijk altijd wel door gepakt, zeg maar. Hè. Ik vond het fantastisch om krachttraining te doen. En daarna ben ik gaan judo toen ik een jaar of 17, 18 was volgens mij. Dus ik ben gestopt met voetbal, doorgaan met judo. Eigenlijk best wel lang gedaan. En krachttraining altijd blijven doen. En op een gegeven moment kon het judo niet meer gecombineerd worden met het werk. Dus daar ben ik toen mee gestopt. Maar verder gegaan in de krachttraining.
Heb je zelf als jeugd zijnde ergens in een talentprogramma gezeten?
Voetbal wel. Een paar keer op zijs geweest. In wat de jonge vertegenwoordiger van de elftallen. Maar voor de rest binnen judo niet. Dat niet.
Nee. Maar ook nooit de ambitie gehad?
Wel de ambitie gehad. Alleen in judo ben ik te laat mee begonnen, zeg maar. En dus dat werd hem niet. Maar wel de ambitie gehad. Misschien is dat... Het is geen teleurstelling, hè, dat je nooit in een vertegenwoordigd elftal later hebt gezeten. Maar... Dat heb ik misschien wel meegenomen in mijn werk.
Ja. Want heb jij altijd al geweten van nou, ik wil in die topsport gaan werken?
Nou, daar kwam ik later pas achter. En dat was eigenlijk toen ik stopte met judo. En ik had altijd wel... Ik was ontzettend veel bezig met topsport. En krachttraining was voor mij wel het ding, zeg maar. En ik had wel voor mezelf zoiets van... Oké, daar wil ik echt iets in gaan doen. In sportspecifieke krachttraining, topsport. En daar ben ik me uiteindelijk ook in gaan verdiepen.
Wat fascineerde jou aan die krachttraining dan? Want vroeger, heel vroeger, weet je, dan was je bijna net niet crimineel als je in de sportschool zat. Hè? Tegenwoordig is het heel anders. Veel mensen, zeker met corona, gaan veel naar de sportschool. Maar wat trok jou in die tijd dan aan de kracht? Was het ook fysiek, bodybuilding en dat soort dingen?
Nee, meer bezig zijn met je lichaam, laten we het zo noemen. Ja. En uiteindelijk komt dat neer op de term bodybuilding. Hè? Je bent dat werk aan het bouwen aan je lichaam.
Ik moet zeggen, het is een beetje minder geworden. Hè? Vroeger was krachttraining, dan was je meteen een bodybuilder.
Ja, gelukkig is dat dogma, zeg maar, is er vanaf. En daar ben ik ook wel blij om. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die de sportschool weten te vinden. En wat ik toen straks ook zei, ook voor oudere mensen. Weet je, je kunt het zo functioneel mogelijk kun je het ook maken. En je kunt het heel leuk maken. Weet je, er zijn zoveel vormen van krachttraining. Maar uiteindelijk wilde ik in de topsport verder, omdat mij het hele gebeuren binnen de topsport zo fascineerde. Krachttraining stond niet in de kinderschoenen. Maar ik wilde daar wel specifiek verder in, omdat ik ook van mening was dat het sporters ook daadwerkelijk beter zou gaan maken. En waardoor ze beter zouden kunnen gaan presteren.
Hoe ben jij opgeleid?
Eigenlijk de basisopleiding in CIOS en ALO. En daarnaast ben ik me gaan verdiepen in cursussen, in opleidingen in binnen- en buitenland. Specifiek gericht op datgene wat ik wilde. Dus ik ben heel veel in het buitenland geweest om daar allerlei cursussen en opleidingen te doen.
Je hebt nooit overwogen om het docentenvak in te gaan? Dus op een school, gymnastiek of...
Wel eens mee bezig geweest. Het CIOS trok mij wel om daar iets specifieks te gaan doen.
Ja, veel mensen die eruit komen, die gaan natuurlijk daar naartoe.
Ja,
dat is een van de dingen waar ik het straks over wil hebben. Ik vind dat, en niet om het CIOS af te breken of wat dan ook, want het ligt niet aan hun. Maar het basisbewegen van iemand die op school zit, vind ik wel erg achteruit gegaan.
Ja, is echt... Maar met grote stappen is dat achteruit gegaan. Dat is dood en doodzonde. Maar je ziet het ook terug aan het beweeggedrag van kinderen. Hè? Maar ook kinderen in de leeftijd van 13, 14, 15, 16 jaar. Het is echt stukken minder geworden. Telefoongebruik, social media, al dat soort dingen.
Computers.
Ja.
E-gaming.
Alles erop en eraan. En je ziet ook heel veel houdingsproblematiek bij de jeugd. Hè? Dus schouders die wat afhangen, die naar voren staan. En wat lage rugklachten door het vele zitten. Zo zijn er heel veel dingen. En het bewegen moet juist hem gestimuleerd worden. En laat het als alsjeblieft terugkomen in het onderwijs.
Ja, maar dat is net als vroeger op de basisschool. En ik roep het bijna in iedere podcast. Had je gewoon schoolzwemmen.
Ja.
En er zijn nog scholen die het doen, maar het is er niet meer. Maar we gaan wel in de krant zetten dat er weer zoveel kinderen verzuipen in de... Ja. Schoolzwemmen had wel een doel.
Ja.
Maar ook voor de talentontwikkeling was het gewoon mooi om mensen... Want zwemmen, als je 16, 17 bent, wordt het heel lastig om dat nog te leren.
Ja.
Ook omdat het fijne motoriek is. En ik denk dat is sowieso met bewegen...
Het is eigenlijk een basisvereiste. En het zou gewoon standaard in elke opleiding moeten zitten.
Ja.
Absoluut.
Ja. Wat ook wel leuk is trouwens, dat ik de afgelopen tijd wat meer podcasts weer in de sport doe. Dat heel veel mensen die uit een andere sport komen tegen mij zeiden... Ja, ik heb ook gejudo'd. Want het was gewoon goed voor mijn basisbeweging. Het was goed voor vallen. De judo is veel belangrijker dan... Nou hoorde ik bij jou ook weer dat je in de judo hebt gezeten. En ook je laatste tijd natuurlijk op Papendal voor judo hebt gewerkt. Dat is wel frappant.
Ja, ik denk dat er een aantal sporten zijn wat een hele goede basis kan vormen voor een jong kind. Hè. Dat is dan turnen, zwemmen, judo. Dat zijn wel een beetje die sporten die veel terugkomen. Er komt natuurlijk heel veel motoriek erbij kijken. Er komt heel veel beweging bij kijken. En ik denk juist omdat het heel belangrijk is in die opvoeding, in die jonge jaren. Ja, absoluut.
Ja, als jij nou denkt van hoe zouden we dat kunnen verbeteren? Als je gaat filosoferen over we zouden kinderen wel beter willen laten bewegen. Waar begin je dan? Begin je dan op school? Of begin je bij de sportclub?
Ik denk dat het begint bij school. Hè. Ik vind, hoe oud waren wij toen we bewegingsonderwijs kregen? Volgens mij al toen we op de kleuterschool kwamen.
Ja, ging al rondjes lopen.
Precies,
en een
dus
beetje...
ik denk dat je daar een soort van weer moet gaan terugbrengen. Dat het daar begint. En dan vanuit daar...
Ik denk ook wel dat het gebeurt. Hè? We breken het wel eens een beetje af. En dat is niet de bedoeling. Maar als je op een school gaat kijken. Wij hadden vroeger gewoon echt een gymdocent. Die man deed niet anders. En die was ook langs de sportvelden te vinden. En op een gegeven moment heb je gewoon sportleerkrachten die of 4 of 5 scholen moeten doen, van hop naar her. Dus je krijgt allemaal standaard programmaatjes. Die worden afgedraaid. Alles moet leuk zijn. Hè? Dus of het nou functioneel is, dat maakt niet meer uit. Maar apenkooien is leuk. En als we het al doen.
Ja.
Of we gaan hockeyen. Want dan kunnen we met een balletje spelen. Gewoon een hockeyen. Weet je? Terwijl heel veel belangrijke dingen van een rek inklimmen. Touwklimmen. Nou, laat ze maar doen. Ik denk niet dat veel mensen boven komen.
Nee, tegenwoordig helemaal niet meer. Nee. Maar het begint bij die basis. En trek hem dan maar door naar de clubs. En wat voor sport het dan ook is. Of het dan zwemmen is of voetballen of whatever. Maar trek het maar door. En het is, ik vind het dood en dood zonde dat dat wel geminimaliseerd is.
Als jij nu langs het voetbalveld gaat staan of langs het hockeyveld, weet ik veel wat, waar ergens. Zie jij meteen of kinderen goed kunnen bewegen of niet?
Nou, het is wel grappig dat je die vraag stelt. Want ik zie dat natuurlijk nu ook op mijn nieuwe werk wel. Hè, waarbij dus op het CEC in Zwolle, het Center for Sports and Education. Waar je veel talentvolle sporters ziet. Maar wat ik daar gezien heb in de afgelopen 4 weken... is toch wel een stukje houdingsproblematiek ook. Hè, wat we net zeiden. Dus veel achter de computer zitten, telefoon, al dat soort dingen. En soms dan zie je ook wel jonge sporters lopen en bewegen. Denk, het klopt toch niet helemaal.
Ja, we gaan straks even naar het nieuwe werk toe.
Ja.
Ik wil nog even een stukje verder naar jouw carrière in de topsport. Uiteindelijk kom je... Waar ben je begonnen? Ben je begonnen bij het turnen in Heerenveen?
Nee. Ik ben begonnen bij toen bij het judobolwerk van Cor van der Geest. Bij Kennemiel, zeg maar, in Haarlem. En ik heb daar toen een grote groep begeleid op het gebied van krachttraining. En toen op een gegeven moment kwam er een vacature vrij bij het CTO, toen het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Eindhoven. En ik wist toen voor mezelf, oké, ik wil echt verder in die topsport. Dus,
Cor van der Geest, toch, kan je toch wel echt onder topsport...
Nee, absoluut. Want ik ben dat gaan combineren met die baan in Eindhoven. Dus het was voor mij heel veel reizen. Ik ging vanuit Kampen naar Eindhoven toe, naar Haarlem toe, weer terug. Alleen dat is investeren in jezelf. Met uiteindelijk hopen dat je toch een fulltime baan gaat krijgen. Dus ik ben daar begonnen en toen op een gegeven moment was de oud-directeur, zeg maar, van het CTO in Heerenveen, Willem Veldman, die had er wel begrepen dat ik wel wat minder wilde gaan reizen. En ze hadden daar eigenlijk een fulltime krachttrainer hadden ze nodig en die had mij benaderd. En daar ben ik begonnen, fulltime baan en daar werd de turnen met Epke, werd, zeg maar, het hoofdprogramma.
Want ik kan me zo voorstellen, volgens mij hebben we het daar wel eens over gehad. In het zwemmen was het not done om te vroeg met krachttraining te beginnen. Maar toen ik bij jullie in die turnhal kwam, waar jij eens training stond te geven, zag ik kleine jongetjes in ringen hangen. Dat ik, nou...
Ja, kijk, dat is het verschil tussen verschillende sporten. Hè. Kijk, turnen is natuurlijk een verkapte vorm van krachttraining. Als ze hangen aan de rekstok of ze hangen aan de ringen of ze steunen op de brug. Dat zijn allemaal verkapte vormen van krachttraining, dus ze moeten wel.
Terwijl bij ons was het echt nou dan, hè? Gewoon 15, 16. En later kwam er een beetje een regel van, oké, als iemand is uitgegroeid, mag je, of de eerste groeifase heeft voltooid, mag je lichtelijk gaan beginnen met krachttraining. Maar wij hadden ook gewoon last van jongetjes uit Zuid-Afrika die of Duitsland of noem maar op, een paar landen waar gewoon al flink aan krachttrainen. Ja. Rusland, waar zoveel aan krachttraining werd gedaan, daar verloor je gewoon van.
Nee, dat klopt ook. En gelukkig zijn ze daar wel van teruggekomen, hè? Want we beginnen nu steeds jonger. En wij doen ook steeds een soort van groeispeurtest, zeg maar. En als ze daaraan voldoen, dan kunnen ze beginnen met krachttraining. En tegenwoordig is het al 12 jaar.
Ja, maar ik ben benieuwd naar jouw mening erover. Hoe kijk je nou naar iemand die, kan aardig, laten we het even bij turnen houden. Die kan aardig turnen, komt daarin. Jij meet iemand, jij kijkt en je denkt van oké, dat zijn bewegingen. Hij beweegt goed. Wat zijn jouw eisen? Hoe kijk je naar iemand die begint met krachttraining überhaupt?
Nou, je gaat ten eerste ga je observeren, hè, hoe beweegt zo iemand, wat je net zegt. Maar je gaat ook kijken, wat zijn de onderdelen van de sport? Wat zijn de vereisten voor die sport of voor die onderdelen? Dus je gaat je verdiepen in dat, zeg maar. En vanuit daar ga je een soort van plan ga je opstellen. Alleen als je te maken met een jonge sporter, kijk, die moet eerst opgevoed worden op het gebied van krachttraining. Voordat die daadwerkelijk echt specifiek kan gaan trainen. Dus het is echt een groot plan wat je gaat schrijven, zeg maar, om die sporter dan daadwerkelijk ook echt krachttraining te laten doen.
En als je dat plan hebt, dan ga je hem begeleiden en laat je ze niet los, neem ik aan.
Nee, je bent er altijd bij. Weet je, het is altijd van tevoren goed bespreken. Oké, wat is het plan van vandaag? Wat gaan we doen? Daarnaast is het een stukje stimulatie, motiveren. Kijken waar die progressie kan boeken. Moeten we hem afremmen? Er komt veel meer bij kijken. Je moet praten met een sporter. Van alles en nog wat. Dus het is niet alleen daar maar staan. En er komt veel meer bij kijken.
Want hoe zag een dag eruit bij jou? We pakken even een gemiddelde dag in Heerenveen. Je komt binnen, je gaat aan de koffie en daarna?
Ja, ik begon daar om, wat was het, 8 uur volgens mij. En ik had, als we de maandag nemen, hadden we ook het zwemmen. En ik had op die dag had ik 5 of 6 sporten in totaal waar ik krachttraining aan gaf. En dat was dan, dat was judo, bobslee had ik toen nog, zwemmen, turnen, schaatsen. Dus dat wisselde zich constant af. Dus je ging eigenlijk van de ene sport naar de andere sport. Met tussendoor een half uurtje pauze en dan ging je weer.
Maar dan moest je wel aardig schakelen. Want de krachttraining voor een zwemmer is toch wel even anders dan voor een schaatser.
Ja, gelukkig heb je van tevoren natuurlijk je planning gemaakt en je schema's. En je weet ongeveer wat ze moeten doen. Dus een stukje voorbereiding komt er wel bij kijken. Maar dat zijn lange dagen en dat is ook schakelen. Want ook bij die laatste training zul je nog wel scherp moeten zijn. Als je al 4 of 5 sporten hebt gehad. Dus een stukje voorbereiding. Zodat je die dag wel goed doorkomt.
Maar dan heb je... Kijk, uiteindelijk als je zegt... Ik was de krachttraining van Epke Zonderland. Ja... Staat leuk op je cv. Ja, maar dan moet je vergeten dat je van de krachttraining van Epke Zonderland niet kan leven.
Nee.
Dus daar moet je wel wat meer bij doen.
Ja, daar komt meer bij kijken.
Dat is raar, hè? Want ik heb wel eens vaak met mensen over en die zeggen... Ja, leuk hè, die topsport. Ja, dat is leuk. Of subtopsport waar ik heb gehangen. Maar het is wel heel hard werk. En het is niet zo dat je... Ja, dat heel gemakkelijk is.
Nee,
als je hoort naar jouw dagindeling.
Het is 24/7 ook nog eens een keertje. Hè? Want topsport is altijd 24/7. Dus het is regelmatig dat je s'avonds een appje krijgt of een belletje in het weekend. Dingen die aangepast moeten worden. Dus dat komt ook nog eens een keertje bij kijken. En daarnaast, ja, je moet je constant blijven verdiepen in die sport die je aan het begeleiden bent. Dus je moet wel bezig zijn om jezelf constant te triggeren om beter te willen worden.
Hey, en heb je Epke van het begin af aan gedaan?
Nee, ik ben begonnen in begin 2010 volgens mij. Ja. Tot en met de Spelen van Rio 2016. Ja.
En als je gaat kijken naar de ontwikkeling, hoeveel heb jij bijgedragen aan uiteindelijk de uitvoeringen van de beweging? Hè? Als je naar zijn brug dingen gaat kijken, heeft hij uiteindelijk, volgens mij was het in Rio of was het in Londen?
Dat
die
vier keer, ja.
Ja. Zijn dat elementen die jij ook in je kracht probeert uit te drukken? Zo van, oké, als ik deze oefeningen ga doen... dan moet hij 1 draai maken. Bij die moet hij de 2e kunnen doen.
Ja, je draait hem om. Je kijkt eigenlijk wat zijn zijn turnbewegingen. Welke bewegingen maakt hij? Dat ga je van tevoren bespreken met hem, met de coach en dat. En daar ga ik een schema op maken... zodat hij die bewegingen goed door kan komen. Dus het is constant goed communiceren met elkaar... en kijken waar je eventueel dingen moet aanpassen. Dus je moet echt van tevoren een sport of een onderdeel daarvan, die zul je helemaal moeten ontleden om te kunnen komen tot het maken van een heel goed trainingsschema.
Ja, mensen vergeten dat wel eens. Hè? Denken van ja, ik pak een papiertje of ik haal iets van internet af. En dan gaan mijn haren recht overeind staan.
Ja, maar dat kun je echt totaal niet vergelijken. En het is grappig wat je het zegt, hoor, want soms denken mensen dat wel. Maar vooral topsport, hè, want daar gaat het echt om die 1 of 2%
promiel zelfs, denk ik.
Nou ja, misschien wel, ja. Dus daar komt zoveel bij kijken. Een schemaatje maken is makkelijk gedaan. Maar een schema voor een topsport te maken, voor een echte topsport te maken, dat vereist wel iets meer. En daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten.
Als je uiteindelijk die combinatie maakt van al die verschillende sporten die je hebt gedaan. Heeft Jordan Bress een eigen sausje? Heb jij iets waarvan je denkt, ja, weet je, dat is... Ik roep altijd mensen die trainer worden. Wat voor vorm van trainer ook. Je haalt je papiertje. Maar dan ben je in mijn ogen nog geen trainer.
Nee.
Want je gaat dan aan de gang. En je gaat de kennis die je hebt opgedaan toepassen in de praktijk. Maar dan ga je ook een keer iemand slopen. Je gaat ook een keer verkeerde keuzes maken. En daar leer je van. Dus in de loop der jaren word je, als het goed is... een betere trainer, tot waar het ophoudt. Ik zeg altijd, voor trainers geldt hetzelfde als voor sporters. Ergens houdt het gewoon voor jou op.
Nou, is heel herkenbaar wat je zegt. En vooral een beginnende trainer, die heeft iets geleerd. En dat gaat hij, daar gaat hij zich in eerste instantie aan houden. Maar op een gegeven moment, als je langer meegaat in het vak... je krijgt meer ervaring, je ziet andere dingen om je heen gebeuren. Daar ga je over nadenken. Kijk, oké, kan ik daar wat van meepakken? Kan ik daar wat van meepakken? Dan krijg je op een gegeven moment je eigen sausje, zoals je het noemt. Maar dat gebeurt pas na jaren. Dat heb je niet in het begin. Daar komt ervaring bij kijken en dat. En dan krijg je pas je eigen sausje, wat je ook kunt dan weer verder vertellen aan de beginnende coaches, zeg maar. Dat is wat jij volgens mij ook wel gedaan hebt, wat meer ervaren coaches doen. In het begin heb je dat zeker niet.
Nee. Ik merkte zelf ook wel. Ik ben op een gegeven moment ook mijn eerste ervaring met topsoms met Feder Hess. En die was best wel kritisch. En daar ging ik nadenken. Denk, ja, weet je, hij liet me ook nadenken. Maar hij liet me ook fouten maken.
Ja, maar dat is goed. Ja.
En dan ook met een soort opmerking liet hij me weten dat ik het toch echt wel verkeerd aan het doen was.
Ja.
En uiteindelijk heb ik heel even in Amsterdam mogen staan toen Martin Truijns stopte. En toen had ik al heel snel in de gaten. Ik ben helemaal niet goed genoeg voor die top. Niet goed genoeg. Laat zo zeggen, ik ben niet secuur genoeg. Want je moet daar het laatste beetje eruit halen. Mensen zijn ook, hebben hele andere verwachtingen van jou. Ik dacht, die laag daaronder. Daar voel ik me veel meer mee thuis. Die ruwe diamantjes. We hadden het net heel even over. Ja. En daar heb ik gewoon heel veel ervaring. Want je hebt jaren bij verenigingen gestaan. En bij talentverenigingen. En dus kun je daar veel makkelijker mee werken. Wat ik wel vind is, hoe kijk jij naar, als je gaat kijken naar talentcoaches, maar ook krachttrainers. Mensen willen altijd maar het hooghaalbare halen. Terwijl ook voor krachttrainers geldt, je mag blij zijn als je in een beetje topsportprogramma een krachttraining hebt.
Ja, absoluut. Dat sowieso. Maar het is wel grappig wat je zegt. Kijk, als je op een gegeven moment van jezelf merkt, oké, ik moet een stapje terug doen, want daar ben ik niet gemaakt voor, dan moet je dat doen. Maar ik denk
veel mensen zullen dat niet doen hoor. Nee, ik wil dat.
Maar dan snap je niet helemaal wat topsport inhoudt. Want ik denk juist, kijk, we staan allemaal in dienst van de topsporter. Hè? Zo moeten we het ook bekijken. Kijk, uiteindelijk de topsporter moet het doen. En wij proberen hem of haar proberen wij beter te maken. En op het moment dat wij aan onszelf merken van oké, ik kan hem niet die 1 of 2% extra geven. Ja, misschien moet je er dan mee stoppen en een stapje terug doen. Dat is wel wat er bij topsport komt kijken. En ik denk dat dat nog best wel vaak niet gebeurt. Dat mensen toch ook een beetje voor zichzelf daar staan. Want heel veel coaches, laten we eerlijk wezen, vinden het toch ook wel weer interessant om met een echte topsporter te kunnen werken.
Ja.
Maar dat zou niet je drijfveer moeten zijn. Dat zou niet je motivatie moeten zijn.
Het is wel begrijpelijk, vind ik. Maar ja, inderdaad, absoluut. Het zou niet je drijfveer moeten zijn.
Nee.
Heb jij wel eens gemerkt van, oké, ik heb met die sport, je hoeft geen namen te noemen hoor. Maar heb je wel eens gedacht van, ik kan hem niet zoveel leren. Wij passen niet echt bij elkaar. Of?
Ja, dat wel. Tuurlijk. Ik heb wel sporters gehad waarbij geen match was onderling of dat. En ik heb in het verleden ook wel eens gezegd van, joh, het lijkt me verstandiger dat jij toch een andere SNC-coach, krachttrainer gaat zoeken.
Als je coach bent bij Veldman in Heerenveen, dan heb je toch te doen met zo'n heel clubje.
Ja, dan wel. En kijk, uiteindelijk is het daar niet gebeurd hoor. Dus dat niet. En ik ben daar echt niet de moeilijkste in. Maar je zult daar wel zelf ook kritisch in moeten zijn.
Ja. Hey, als je gaat kijken naar jouw carrière als trainer in de krachtsport, wat is dan het mooiste moment dat je eigenlijk hebt bereikt?
Ja, daar hoef ik niet lang over na te denken. Dat is toch wat goud van Epcot op te spelen in Londen. Dat is by far het mooiste moment. Ja, en verder.
Mocht je mee? Was je in Londen?
Nou, dat is wel een heel ding geworden. Uiteindelijk ben ik wel gegaan. Ben ik wel meegegaan. Maar dat had te maken met het feit, ik zal het kort houden. Epke, die moest op de eerste dag.
Ik ga er even voor zitten.
Ja, anders krijgen we weer een politiek ding.
Oh, ja. Nee, je bent nu weg, hè? Dus je kunt. Nee,
dus
maar
ik kan vooruit praten. Nee, maar kijk, Epke, die moest op de eerste dag van de Spelen zijn kwalificatiemoment. En op de laatste of ene laatste dag van de Spelen was de finale. Dus daartussenin zit nog een periode van 12, 13 dagen. Dus in die in de periode moet er wel doorgetraind worden. Ook krachttraining. En Daniel, zijn coach, en Epke, die wilde graag dat ik overkwam om daar bij de krachttraining te zijn. En de toenmalige hoofd SNC van het NOC-NSF, die was daar met het High Performance Center, in het High Performance Center. En die zei van, nee, hoeft niet, ik ben er. Laat mij dat maar doen. Nou, dan heb je mij een verkeerde, dus dat gaan we dus niet doen. Want je bent met een team bij je jaren bezig toewerken naar dat ene doel. En dan ga je op het laatste moment belangrijke mensen uit die staf of uit het team weghalen. Dus dan moet je ook even beseffen wat dat met zo'n sporter kan doen. Nou, dat is uiteindelijk nog best wel een soort van een rel geworden, zeg maar. Uiteindelijk heeft de Epke gezegd van, luister, Jordan gaat gewoon mee. Die komt gewoon naar Londen toe. Dus uiteindelijk ben ik naar Londen gegaan.
Maar kreeg je nog accreditatie dan?
Geen accreditatie gekregen. Ik heb 1 overnachting is er voor mij is er betaald. En voor de rest niet. Ik moest alles zelf regelen. Dus echt schandalig is dat geweest. Maar goed, weet je, uiteindelijk een mooie tijd daar gehad. En afgesloten met goud. Maar de manier waarop het gegaan is te
maar
absurd.
Ga je daar niet even evalueren met die SC? Van jongens, weet u wat? Of, ja,
we hebben
is daar goud,
wel, ja, we hebben daar een gesprek over gehad. Maar hij wilde niet van zijn standpunt afwijken. En daar was ik er gauw klaar mee. Dan houdt het op. En dan besef je in mijn ogen ook niet wat dat met een topsporter kan
is
doen.
Is dit kenmerkend voor de manier hoe in Nederland het is opgezet?
Nou, ik denk dat het nu wel. Ik vind dat het nu ook wel echt wel beter staat, hoor. Dat wel. Dus dat wel. Alleen, je loopt nog wel tegen veel dingen aan.
Ik blijf er een beetje bij. Hè. Ik praat veel over talentontwikkeling. Dat vind ik belangrijk. Omdat ik vind dat wij in Nederland veel te veel afwachten tot er iemand boven komt drijven. Wat een gegeven feit is. Hè, want het is gewoon zo. Er staat altijd wel een nieuwe app op. Er komt altijd wel een nieuwe schaatser. Ja. Er komt altijd wel weer een nieuwe ferryweerman opzetten. Ergens. Ik kom helemaal niet uit het open water zwemmen. Maar dat denkt iedereen. Omdat ik daar het laatst heb gezeten. Maar die programma's worden net zo hard weer gekild. Dus uiteindelijk is het zo. Moet er niet meer geld gestopt worden in de basis in Nederland om meer aan talentontwikkeling te doen? Dus ook mensen op... Want ja, laten we reëel zijn. Hoeveel talentvolle programma's hebben een krachttrainer?
Nee, ik vind ook dat er veel meer geld in gestopt moet worden.
Als je kijkt, een visio of een arts die meekijkt, het is er bijna niet.
Nee, kijk, als je ziet hoeveel talenten rondloopt in Nederland, even los van welke sport het is doodzonde dat je dat laat lopen eigenlijk. En daarom is ook datgene waar ik nu werk, zeg maar, vanaf 11, 12 jaar, de talenten daar worden op een hele goede manier begeleid. Hè?
Dus maar dat ligt aan de school.
Nee, absoluut.
Want de school betaalt.
Ja, dus dat is een visie wat daarachter zit, zeg maar. Maar dat zou wel, vanuit de overheid, zou dat veel meer gestimuleerd moeten worden en ook betaald moeten worden. Daar moet veel meer geld voor vrijgemaakt worden.
Ik heb in de laatste paar podcasts heb ik ook wel veel over met coaches en trainers. Ik had Bas van Rens hier. En die heeft op jonge leeftijd, ofthans toen hij wat talentvol was, is hij gaan studeren in Amerika. En hij is daar naar een college gegaan en heeft daar de Meerkamp is hij voor gaan trainen.
Ja.
En die zei tegen mij, het is daar zo. Je kunt daar die sport in. Dat wordt gefaciliteerd. Sport is op school daar echt een dingetje. Alle coaches zijn betaald. Van alles nog wat erom bij komt. Zeg, maar ze zijn ook snoeihard. Want er was iemand die scheurde wat af en die werd gewoon naar huis gestuurd. Kon gewoon ergens een andere universiteit zoeken.
Ja.
Want daar is de beurs weer aan de prestatie gekoppeld. Maar ik denk, ja, zouden wij in Nederland ook niet gewoon meer sport moeten toevoegen aan een school? He, dus dat je bijvoorbeeld zegt, goh, ik zou wel zwemmer willen worden. Dan ga ik op school in Eindhoven en in Amsterdam.
Het liefst zouden wij dat natuurlijk willen. En zeg je gelijk ja. Maar ik vind ook dat, weet je, kijk, sport is natuurlijk ook een belangrijk iets voor ons allemaal. We kijken allemaal de Olympische Spelen. We kijken allemaal naar een WK of whatever. Maar laten we dan ook het talent omarmen en ondersteunen. En zorgen dat er veel meer van boven komt drijven. Kijk, Amerika is natuurlijk een prima voorbeeld. Een hartstikke mooi voorbeeld. Hoe als het daar gestimuleerd wordt. En of dat de goede manier is, daar kun je dan over discussiëren. Maar het wordt daar wel enorm gestimuleerd. Terwijl dat hier een stuk minder is. En daar zouden we veel meer mee kunnen doen.
Als je gaat kijken naar jou als trainer, wat zijn echt jouw sterke kanten?
Ja, dat is verschillend. Ik denk dat ik wel heel direct ben, heel duidelijk ben. Ik sta wel open voor de mening van anderen. Dus ik heb niet een visie van zeggen, oké, dit is mijn visie en daar houden we ons aan. Totaal niet. Een stukje inlevingsvermogen wel in de sporten. En daarnaast denk ik toch wel het programmeren, het schrijven van programma's. En dan heb je ook weer te maken met een stukje inleving in de sporten.
Je bent goed in maatwerk.
Ik ben wel goed in maatwerk, ja. Ja, dat durf ik al te zeggen.
Hey, en de keerzijde, wat denk je van, nou, daar ben ik echt niet goed in. En daar, het liefst doe ik dat ook niet.
Oei, dat vind ik een moeilijke. Nee, ik weet niet of dat er is, want ik heb met zoveel takken van sport gewerkt eigenlijk. En eigenlijk is alles me wel goed bevallen.
Ja?
Dus nee, er zijn weinig dingen van, ik zeg van...
Dus je kijkt niet vaak in de spiegel, denk naar...
Ik kijk heel vaak in de spiegel.
Okay.
Dat wel, want ik ben heel kritisch naar mezelf.
Nou, dat is een mooie eigenschap.
En dat is ook omdat je weet wat topsport inhoudt. Hè. Het gaat vaak om die 1 of 2%. En ik vind dat je mag daar zelf niks in laten liggen.
Zijn er dingen die je liever niet had meegemaakt of anders had gedaan als je het had geweten?
Ja, ik denk altijd wel. Dan zul je heel kritisch moeten gaan kijken naar de afgelopen periode. Natuurlijk zou ik dingen anders gedaan hebben. Maar dat is vooral in het begin, hè, toen ik begon als krachttrainer zijnde. Dan kijk je nog te veel met oogkleppen op. En dat is ook wel wat ik jonge SNC-coaches vaak meegeef. Van joh, sta altijd open voor de mening van anderen. En zorg dat je een zo breed mogelijke visie krijgt. En daar schort het nog wel eens aan.
Ja. Hey, als je gaat kijken even naar... als we het even hebben over de talentontwikkeling en de topsport en de jeugd. Vind jij dat Nederlandse scholieren ambitie missen?
Ja, ik heb daar te weinig zicht op, hoor. Maar kijk, ik ben blij dat ik dan nu op een school werk waarbij dat niet het geval is. Dus die zijn heel gemotiveerd en die hebben wel ambitie en passie. Maar je ziet natuurlijk wel dat er steeds minder kinderen echt gaan sporten die voor een sport kiezen. En dat is wel, ik wil niet zeggen dat het zorgelijk is, maar ik denk dat dat vroeger wel veel beter was.
Ja?
Ja.
Maar hoe zou dat dan weer beter kunnen krijgen?
Ja, ik denk dat dat veel meer gestimuleerd zou moeten worden vanuit de overheid. Dus daar moet meer geld voor vrijgemaakt worden.
Ja, zeker nu met corona. Hè? Ja, ik had het met Errol over in Rotterdam, ja. Een fysieke trainer. Die zegt, en die helpt ook echt in de middenstandswijk. En die zegt, ja Ronald, je wilt niet weten. Je loopt hier door een straat heen. En al die kinderen zijn gewoon zo mega dik. Maar dat kan ook niet anders. Want als je één keer met je ogen blinkt, zie je een of andere fastfoodketen, ja, ronddobbelen of een snackbar of ding. Dus die worden continu geprikkeld door eten.
Ja, ja, je zult mensen ook een beetje moeten gaan opvoeden. Hè? Dus op het gebied van voeding en beweging en dat. Maar ook de ouders zul je mee moeten nemen.
Ja, ja, dat zei hij ook. Hij, ja, zei het begint bij de ouders. Ja. Want ouders koken bijna niet meer. Ja. Dus er wordt veel te veel eten bezorgd.
Kinderen krijgen vaak geld mee, weet je, als ze naar school te gaan of wat, ja, dan ook. Nou ja, dan kiezen ze toch al gauw voor fastfood.
Hoe zou dat kunnen turnen? Moet opvoeding. Dat op tv, opvoeding?
Ja, dat heeft met opvoeding te maken.
Als het begint bij de ouders, dan moet je die ouders gaan bereiken. Nou, ja, dat is best lastig.
Dat is een lastige. Maar je zou ouders mee kunnen nemen naar school toe, dat ze daar een stukje opvoeding krijgen. Wat is nu verstandig om te nemen? Je kunt daar hele simpele basiscursussen kun je daarin gaan geven. Dus daar is gewoon heel veel winst op te halen op dat gebied.
Als je gaat kijken naar de talenten. Denk jij dat als wij inderdaad programma's gaan creëren, meer aandacht voor bewegen gaan krijgen, dat het in Nederland makkelijker wordt om nog meer talenten op te leiden en te scouten? En komt dat dan door middels van... Komt dat dan boven? En hoe denk je dan dat die verenigingen dat allemaal moeten gaan doen? Want ook daar staan mensen langs de kant die gewoon een baan hebben.
Ja, ik denk wel dat
dus je kunt het allemaal wel voeden, maar je moet het ook nog... Dus je kunt heel veel werk op je, ja, nemen, maar het moet ook nog gedaan worden.
Nou, ik denk dat je sowieso meer talenten dat die boven komen drijven. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Ja, en als je dat moet gaan aanpakken, dat is een hele lastige. Zou ik zo niet 1, 2, 3 weten.
Nee, zou de gymdocent belangrijker moeten worden? Hè? Dus dat meer,
ja, dan
dat
ga je
meer
terug naar vroeger. Hè? Ja. Dus dat we bewegen sowieso, waar we het net over hadden, dat moet meer op de voorgrond komen te staan. En het hoeft niet zo moeilijk te zijn, maar je ziet steeds meer problematiek. Hè? Wat je net ook schetste, steeds kinderen worden op jongere leeftijd steeds dikker, krijgen allerlei problemen. Dat is je basis, zeg maar, waar je aan zult moeten werken. En dan is bewegen staat by far natuurlijk op 1 in combinatie met voeding. Ja. Dus laten we dat weer een beetje naar de voorgrond brengen.
Wat vind jij van de e-sports? Het is opkoming, hè?
Dus, het is hartstikke groot. Het is, ik ben wel eens wezen kijken bij e-soccer, of hoe je het ook wil noemen. Het is hartstikke mega groot natuurlijk. En ik snap het heel goed dat ze dat willen blijven doen, omdat ze op social media heel groot zijn en sommigen worden daar ook bekend door. Alleen of het gezond voor je is, dat is een ander geval.
Ja, bij Benito zat pas iemand in een podcast. Die, ja, jongen is Nederlands kampioen. Of sterker nog, volgens mij ook Europees.
Ja.
Toen dacht ik echt, nou, dat zou wel een maatje zijn. Maar die jongen kwam binnen, maar die kon zelf ook nog aardig voetballen.
Ja.
En was gewoon een slanke den.
Ja.
Maar dat beeld heb je niet, hè? Ik had echt een vooroordeel. En die jongen, die was ook nog wel behandig. Want hij zei ook wel, even dat ik hem heb ontmoet, dat je ook nog wel verstand moet hebben van het spelletje om dat goed te kunnen doen. En dat...
Nou, kijk, voor dat e-sport, je zit natuurlijk dag en nacht, wil ik niet zeggen, maar je zit veel achter de computer. Dus je zult ook wel, je zult toch wel fit en fris moeten zijn, wil je presteren. En dan begint het weer met beweging. En kijk, en met dit soort mensen moet je natuurlijk uitkijken dat ze niet te lang binnen zitten. Ja, en wat ik ervan vind, ja, weet je, ik vind het best wel fantastisch. Alleen als je dag en nacht achter die computer zit, ja, dat is natuurlijk niet goed voor je. Dus je zult er wel wat bij moeten doen en ook begrijpen dat dat zitten gewoon niet goed is. Want heel veel begrijpen het ook gewoon niet.
Nee.
En vanuit daar zie je weer allerlei klachten en problemen ontstaan.
Nou, daar zouden we in Nederland wel, dat zei Errol ook afgelopen week. Die zei tegen mij, ja, ik vind, we hebben nu de corona. Ja, misschien wordt het nog wat erger of wat dan ook. Maar bewegen wordt wel belangrijk.
Ja.
En ik vind dat de overheid nu wel, dat binnen blijven, dit, zo. Maar niemand zegt van, laten we nou oppassen dat we niet te veel binnen zitten. Dat we buiten ook gaan lopen. Dat we gaan sporten. Dat we gaan bewegen. Want we groeien met z'n allen helemaal dicht.
Ja, het bewegen wordt gewoon te weinig gestimuleerd. En dat zie ik natuurlijk ook vanuit allerlei sportscholen. Hè. We hebben veel contact wel met trainers ook wel. En dat. En het bewegen in zijn algemeenheid. Dat moet veel meer gestimuleerd worden. En net wat je zegt. Hè, dat kan ook gewoon elke dag naar buiten gaan. Een uur gaan wandelen. Of anderhalf uur gaan wandelen. Maar het bewegen wordt gewoon veel te weinig gestimuleerd. Het wordt nu gegooid op van alles nog wat. Maar het bewegen hebben we het helemaal niet over. Terwijl dat juist een van de belangrijkste gezondheidsaspecten is.
Ja. Hey, we gaan zo even naar de plaat en zijn verhaal. En daarna gaan we nog even hebben over jouw huidige werk in de toekomst. En ook een beetje over het krachttraining algemeen. Hoe belangrijk het is voor mensen. En wat je eigenlijk al aangaf. Dat het ook voor mensen van 55, 60 dingen gewoon heel leuk kan zijn om kracht te trainen. Om ook even, dus mensen blijven luisteren. Dat het niet alleen maar over top, dat krachttraining niet alleen maar bij topsport hoort.
Nee.
De plaat en zijn verhaal.
Het is tijd voor het leukste liedje. Zet me lekker hard. Pop, rock of ouwe. Speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaaltje. Zetten wij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders. Smolt op voor jou. De plaat en het verhaal.
De eerste op jouw lijstje, en ik moet er even bij zeggen, dat toen ik jou vroeg van doe maar even een paar plaatjes, wou jij zeggen, ja, ik weet niet of ik dat wel wil, want dat is snoeihard. Ja, en, dacht ik bij mezelf. Het hoort bij jou, dus daarom wil ik het ook laten horen.
Ik geef nu dat je zo reageert.
Ja. Ik geef nu alvast, als je zit te luisteren, zet zometeen het volume iets zachter. Er komt genoeg uit de speakers knallen.
Je vroeg erom, dus dan kun je hem krijgen.
Ja, maar dat vind ik wel leuk. Ja, maar ja, dat ben jij. Het hoort ook wel een beetje bij krachttraining, hè?
Weet ik niet. Kijk, het is wel heel grappig dat je dat zegt. Want Epke en ik hadden een beetje dezelfde raakvlak op het gebied van muziek.
Oh, dus dit is ook muziek?
Mijn smaak was iets harder, zeg maar, dan de zijne.
Okay.
Maar we deden heel vaak, nam hij zijn muziekkeuze mee of ik nam hem mee. En dan tijdens de training speelde dat af.
De eerste op jouw lijstje is Biohazard en Down for Life.
Biohazard, ja. Dat is...
Oh ja, Biohazard, sorry.
Ja, is voor mij het is een beetje hardcore punk metal, zeg maar. Het is een band... waarmee ik opgegroeid ben. Weet je, begin jaren 90, eind jaren 80. En nog steeds fan van. En ik heb alles van ze. Ik ken alles van ze. En ja, fantastisch.
We'll be right back.
tweede op je lijstje, die ligt wat meer in de lijn die ik ook leuk vind, Metallica.
Ja, is een andere stijl, laat ik het zo zeggen. Maar ja, ook een fantastische band. En er zijn zoveel bands die ik mooi vind, maar dit...
Ja? Maar wat vind je dan het mooie aan dit nummer?
Ja, eigenlijk alles wel. Van begin tot eind. Het gitaarspel, de solo's, het drumwerk. Ik heb ze meerdere malen live gezien. Dus je hebt daar een soort gevoel bij. Ja, dus ja, fantastisch. Fantastisch nummer ook.
Terwijl het wel een van de bands is die waar je nu gewoon... die komen een beetje in dingen. Die gaan niet meer podiumen. Of het is een beetje ophouwend natuurlijk. Hè?
Ja, dat wel.
Deep Purple ook een beetje uit
Ze worden wat ouder. En, maar goed, ze verdienen hun knaken natuurlijk wel met die optredens. Dus dat zullen ze nogal blijven doen. Maar dat wordt allemaal minder.
derde op jouw lijstje, Step Down.
Step Down van Sick of It All.
Ja.
Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde.
Alleen de titel van de band al. Ja. Ik kende ze niet trouwens, hoor. Dus
het is toch wel een grote band in de hardcore wereld, zeg maar. Een beetje, het komt er uit hetzelfde straatje als Biohazard. En dat zijn eigenlijk mijn twee favoriete bands vanuit die hardcore wereld. Eind jaren 80, begin jaren 90. En heel vaak live gezien. En ja, nog steeds fantastisch.
Ik vond vroeger hard rock ook wel leuk. Maar er moest altijd wel wat meer melodie in zitten. Headbanger was niet in mijn... niet dat ik het lelijk vond. Maar ik voelde me toch wel een beetje wat harmonische rock wat lekkerder. We gaan er eens even naar luisteren. Ik zeg, ga er maar voor zitten.
Je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder. Oké, daar gaat hij weer.
Of je nou van sport, innovatie, humor of nieuws houdt, Smalltalk. Even iets anders.
De laatste op jouw lijstje van vier plaatjes. N2. Tools, wat is het? 46.
Tool met het nummer...
46 and 2.
46 and 2, ja. Ja, fantastische band. Vind ik echt een Ja, het is een hele grote band vanuit Amerika. Zit eigenlijk in deze muziekstijl zit eigenlijk van alles in. En live ook fantastisch goed. Dit is trouwens het nummer wat Mark Tuiten draaide vlak voor zijn race dat toen hij Olympisch kampioen werd in 2010. Het is ook een van zijn favoriete nummers. Prachtig nummer. Kippenvel van als ik hem nog steeds luister.
Denk jij dat dit soort muziek helpt bij atleten om de boel...
Absoluut. Ja? Absoluut. In welke sport dan ook. Je ziet eigenlijk elk atleet voor zijn wedstrijd heeft wel oordopjes in, koptelefoon op of wat dan ook. Ze zijn altijd bezig met muziek omdat het of het ontspant of het motiveert. En dat zijn hele belangrijke...
Maar vind jij dat harde is het om lekker gefocust te raken?
Voor mij wel. Als ik zelf train, heb ik altijd mijn dopjes in. En dan draai ik voornamelijk dit soort muziek. Ja.
En dan ga je dus... dan kun je uren langer mee volhouden.
Ja, dus eigenlijk wel.
Heb je jou een soort pep?
Ja, het is geen cafeïne, zeg maar. Maar dit is mijn pep-dingen, zeg maar.
Thank you.
Tot zover de plaat en zijn verhaal. Nou, mocht je nu nog luisteren,
dan hebben we er nog een paar.
Vier vond ik wel genoeg. Hey, we gaan het even hebben over krachttraining in het algemeen. Je bent nu gestopt in de topsport, wil ik niet zeggen. Want ik vind nog steeds dat je een van de toptrainers bent als het gaat om krachttraining. Maar je hebt je grenzen een beetje verlegd naar dingen voor jezelf doen. En je bent inderdaad bij in Zwolle uitgekomen, bij die school.
Het Center for Sports and Education. Ja.
Ik heb het ook altijd op mijn netvlies gehad. Ook omdat ik daar zag dat ze school en sport aan elkaar gekoppeld hebben. En Kira Fijn geeft daar een hele goede zwemtrainster. Dus dat is ook iets wat mij boeide. En ook omdat het gewoon gecombineerd wordt. En ik ook wel zag dat bepaalde mensen die kant op gingen. En dan ook ruimte kregen wat meer om te trainen. In de plaats van een loodschool is natuurlijk belangrijk. Maar daar zit het geïntegreerd.
Ja.
En hoe ben je daar zo terechtgekomen?
Nou, ik zat natuurlijk al een beetje in dubio van wat ga ik doen met mijn carrière. Ik ben 46 en als ik nog een cyclus door zou gaan met de Olympische Spelen, ga je richting de 50. Wat ga je dan op die leeftijd doen? In het werkveld heb ik volgens mij nog best wel een goede naam. En ik wilde daar meer mee gaan doen. Nou, en op een gegeven moment bij het CIC hadden ze volgens mij vernomen dat ik een beetje aan het rondkijken was. En zij wilden net een slag gaan slaan, een verdere stap maken op het gebied van fysieke training. Dus ik heb een gesprek met ze gehad en de vraag was eigenlijk of ik het zag zitten om daar coördinator fysieke training te worden. Dus om een soort van fysieke leerlijn te gaan maken, te gaan uitrollen voor elke sport. Zodat ze zo goed mogelijk opgevoed worden, opgeleid worden op het gebied van krachttraining. Wat weer ondersteunend is voor hun sport. Ja, en dat vond ik een fantastische uitdaging. En ik heb het er hartstikke goed naar mijn zin. Eigenlijk is alles een beetje gekopieerd vanuit de topsport. 'S Ochtends tussen 8 en 10 wordt er getraind. Daarna gaan ze naar school toe en 's middags wordt er weer getraind. En tussendoor krijgen ze begeleiding en ze krijgen een stukje opvoeding op het gebied van voeding, lifestyle, van alles wat er bij topsport komt kijken.
En daar ben jij ook mee bezig? Je bent ook met de lifestyle bezig, je bent ook met de voeding bezig?
Nee, ik ben alleen bezig met de fysieke training. En natuurlijk, er zit ook wel een stukje lifestyle bij geïntegreerd, maar voornamelijk op het gebied van fysieke training.
Want zitten die fysieke trainingen, zitten neem ik aan, niet 's ochtends? Of voor sommige sporten wel?
Ja, voor sommige sporten wel. Ja. Dus daar moeten.
Want welke sporten doen ze allemaal op het CNC daar?
Er zitten 16 sporten. We hebben zwemmen, waterpolen, judo, turnen, hockey, atletiek, basketbal, volleybal, voetbal. Wat hebben we nog meer? Golf, acrogym. Nou, nog een aantal sporten.
Hey, en zit dat daar ook verweven in een soort programma? Heb je contact met bonden daar nog? Of draaien ze echt eigen programma?
Nee, de sportmanager, zeg maar. Dus de sportcoach, die heeft contact met de bond. Dus ook de sporters die bij ons op het CIC zitten, die doen ook regelmatig hun trainingen vanuit de bond. Dus als ze in de nationale selectie zitten of een regionaal team of wat dan ook, doen ze dingen voor de bond. Dus er zijn wel contacten met de bond constant.
Hey, en wat vind je nou de uitdaging daar? Wat triggert jou om dit te gaan doen?
Ja, het delen van kennis en ervaring. En toch ook wat dat ik vind dat het af en toe schort aan opvoeding op het gebied van krachttraining. Iedereen kan zich tegenwoordig een personal trainer noemen of een personal coach of whatever. Maar dat zegt niks over je kwaliteiten. En ik vind vooral deze jeugd die het talent hebben om een topsporter te worden. Krachttraining is tegenwoordig zo belangrijk in elke sport dat je moet daar wel een goede opvoeding in hebben. Dus dat ze op latere leeftijd gewoon goed krachttraining kunnen doen met goede bewegingsuitvoeringen, dat ze het snappen. Dus ik wilde daar echt wat mee doen met die kennis en ervaring.
Ja, waar ik me persoonlijk wel eens aan stoor is bijvoorbeeld, dan heb je iemand die heeft weer een papiertje gehaald. Heeft zelf in een krachthonk gezeten. Is dan ergens personal trainer geworden. Dat staat dan ook meteen overal op.
Ja.
En als ik dan met iemand bezig zie, denk ik, nou, die uitgangshouding, die klopt niet helemaal.
Nee, dat is heel herkenbaar. En dat zie je in het land, zie je dat heel veel. Weet je, vooral in de reguliere sportscholen. Dat iedereen zich tegenwoordig personal trainer kan noemen.
Maar kan dat zomaar? Is daar geen controle? Nee. Is daar, dus...
nee, in Nederland is daar geen orgaan voor, zeg maar, die... Ja, er zijn wel een aantal opleidingen, maar dat zijn allemaal maar basisopleidingen. Dat kan iedereen kan het doen. En dan nog zegt het niks over jouw kwaliteit als personal trainer.
Kijk, ik vind persoonlijk, als ik ga kijken, een aantal mensen in mijn omgeving die personal trainers hebben gehad. Dat ik denk, ja jongens, houd toch op. Je kunt niet eens normaal door je knieën zakken. Waarom ga je dit soort oefeningen doen?
Het is schrikbarend af en toe, maar het niveauverschil is zo groot. Weet je, je hebt hele goede personal trainers, maar je hebt ook echt heel slechte personal trainers. Kijk maar eens op social media hoe vaak zien we niet foto's van klanten die getraind zijn, die kotsend boven de prullenbak hangen of die lang uit op de grond liggen. En er komt er een mooie post bij van oh, zware training gehad. Maar dat zegt niks over de kwaliteit van trainen. Iedereen, als ik jou ga trainen, kan ik jou ook binnen 5 minuten boven de prullenbak hebben staan kotsen, weet je wel. Maar dat zegt helemaal niks over de kwaliteit. En dat vind ik een jammer, want dat wordt niet meer getoetst tegenwoordig.
Ja, dat vind ik sowieso. Hè. Als je gaat kijken hoe ik zelf training geef. Ik ben echt van mening, als je gaat zwemmen of je gaat fietsen en lopen, waar ik daar nu een beetje in hang. Ik ga geen dingen met mensen doen als ze die beweging niet kunnen maken.
Nee.
En ik zie ook dat met name ook de opkomst, het wordt nu iets beter van bootcampen en allemaal van de, hoe heet het nou, die krachtvorm die heel veel...
Crossfit.
Wat ik zie is dat als iemand dan gaat zwemmen en dan denkt, oh ja, dan kan ik mooi, dan heb ik veel krachttraining gedaan en dan gaan ze dat doen. Maar ze kunnen normaal strekken, kunnen ze niet.
Nee.
Omdat die spieren allemaal veel te kort zijn geworden. En denk ja.
Nou ja, daar moet je heel goed naar kijken. En dan kom je ook terug op een stukje houdingsproblematiek. Hè? Omdat er tegenwoordig steeds meer zitten. Achter de computer, telefoon, laptop, dat soort dingen. En, dus je houdingsproblematiek, dus je mobiliteit is heel belangrijk. En ik ben nu bezig met een heel groot bedrijf in Nederland. Die willen zich echt gaan focussen op houdingsproblematiek. Omdat hun werknemers zitten gewoon eigenlijk hele dagen. En die lopen gewoon tegen heel veel dingen lopen ze aan. Maar dan val je dus terug op een stukje mobiliteit. En ja, dat is een hele belangrijke. Want als je daar niks aan doet, dan wordt het alleen maar erger. En ga je ergens pijntjes krijgen of blessures krijgen.
Dat vind ik wel het mooie van, je het hebt over bedrijven en sporten. In Japan zie je dat, hè? Dan gaan ze 's ochtends allemaal lenigheidsoefeningen doen bovenop het dak. En daarna gaan ze werken.
Ja, omdat het sporten wordt gestimuleerd door het bedrijf. Omdat die het belang en het nut van sporten inzien. En dat niet alleen. Het komt ten goede van de werkbevordering, zeg maar, van de prestatie op het werk. Het gaat ziekteverzuim tegen. Dus gelukkig zijn er ook steeds meer bedrijven in Nederland die dat gaan inzien en die meer tijd vrijmaken voor sportende werknemers. Hè, en wat je tegenwoordig ook veel ziet is dat als ze een afspraak hebben of een meeting hebben, dat ze dat niet meer op kantoor doen, maar dat ze zeggen, joh, laten we naar buiten gaan, we gaan een uur wandelen en we gaan dan onze meeting doen, bewijzen van. Dus dat wordt gelukkig wel steeds meer gestimuleerd.
Nou, kan ik me zo voorstellen dat een groot bedrijf jou morgen belt. En die zegt van, joh, Jordan, leuk, ik heb over jou gehoord in een podcast of gelezen op een website. Hoe ga je, screen jij zo'n bedrijf? Kom jij binnen en ga je eens kijken hoe iedereen werkt? En ik heb het met een triathlon een keer geprobeerd, met een bedrijf. Maar ja, dan krijg je met zoveel mensen te maken die allerlei verschillende dingen doen. Mensen die tegenwerken. Dat was niet aan mij besteed.
Nee.
Maar hoe doe jij dat?
Nou, kijk, eigenlijk een beetje hetzelfde. Niet vanuit de topsport, maar wat je doet is eigenlijk de mensen die dat bepalen. Hè, dus een beetje de leiding. In dit geval is het een afdeling well-being wat ze op poten hebben gezet binnen dat bedrijf. En die hebben gewoon gekeken, wat zijn de meest voorkomende klachten? Waar lopen we tegenaan? Daar heb ik dan een gesprek mee gehad. En dan ga je bevragen. Je gaat bevragen waar ze tegenaan lopen. En vanuit daar, dat is dan meer vanuit je ervaring, dan weet je eigenlijk wel een beetje waar je aan moet gaan werken. En dan kom je met een soort plan. En vanuit daar ga je dat weer verder ontleden en ga je een compleet plan van aanpak maken.
Waar ik een beetje mee zat met die bedrijven, is dat een deel is gemotiveerd. En dat vind ik altijd leuk om mee te werken. Ik heb nu een trainingsgroep, maar één ding staat gewoon bovenop. Als je bij mij komt voor de naam, voor de trainers, dingen, ja, weet je, dat heeft geen zin.
Nee.
Je moet gemotiveerd zijn om jezelf te verbeteren.
Ja.
Je hoeft niet beter te worden dan iemand anders of wat dan ook. Maar je moet gedreven zijn. Je komt hier om te werken. Klinkt heel raar. Maar en dat vind ik zo nadeel. Ja, dan wordt er iets van door een bedrijf opgelegd. Van ja, we gaan met z'n allen sporten, want het is beter. Dat klopt. Maar het begint wel bij jezelf. Want als jij geen zin hebt, dan moet ik gaan trekken aan een dood paard.
Ja, kijk, en het enige wat je kan doen is die mensen proberen te overtuigen van het feit van oké, je kunt dit beter gaan doen. Hè, want dat gaat jou helpen om beter te kunnen presteren. Hè, je gaat minder klachten krijgen. Kijk, en als iemand niet wil, dan houdt het op.
Is dat je gelukt bij het bedrijf waar je dat nu doet?
Nou, dat loopt nog. Daar zijn we nu mee bezig. Dus ik hoop dat het doorgaat, want er is zoveel winst te halen wat dat betreft. En, maar inderdaad, sommige mensen willen ook gewoon niet. Maar die gaan vanzelf klachten krijgen.
Ja, dus jordanbres.nl, of niet?
Jordanbres.nl, de website sowieso. En ik, op social media ben ik te vinden, dus genoeg informatie.
Hey, 3 dagen ben je bezig in Zwolle?
4.
Vier.
Ja, part-time.
Oké, okay, we hebben nog 1 dag over.
Ja, dat is een beetje pappendag, laten we het zo zeggen. Nee, daarnaast heb ik mijn eigen onderneming. Dus ik ben online, heb ik een aantal programma's. Het Fit Man project en het Fit Women project. Dat is eigenlijk mensen in de leeftijd van, laten we zeggen, ongeveer 22 tot 65, 65 plus. Mm-hmm. Omdat ik mensen gewoon meer aan de krachttraining wil krijgen, zeg maar. Maar ook functioneel. We hadden het toen straks over oudere mensen. Ik vind ook dat, en gelukkig, ik heb ook een aantal klanten nu die plus 60 zijn, die nu krachttraining doen, twee keer in de week, maar waarbij ik het gewoon functioneel heb gemaakt. Hè, die mensen die zeggen gewoon van ja, maar als ik ouder word, dan wil ik nog wel graag mijn kleinkinderen op kunnen tillen. Ik wil ermee kunnen spelen. Ik wil fatsoenlijk mijn boodschappen kunnen tillen. Weet je, al dat soort dingen. Dus dan kun je heel functioneel kun je ervoor gaan trainen. Kun je het hartstikke leuk maken. Hoeven geen trainingen te zijn van 2 uur. Maar deze mensen zijn al heel positief. Die reageren daar heel goed op. En die merken ook dat ze resultaat hebben. Dus dat is een beetje de opzet van het Fit Man en het Fit Women project. En er zijn ook mensen die zeggen van nou, ik wil nu wel eens een keer een sixpack hebben. Dus daar probeer ik ze ook mee te helpen. Maar dat is mijn andere gedeelte. Dus wat ik aan het opzetten bij mijn eigen bedrijfje. En dat is alles online.
Maar hoe ga jij iemand online vertellen hoe die moet bewegen? Dus uiteindelijk komt iemand bij jou online, maar die zie je niet.
Nee, wat ik vaak doe is dat ik ze filmpjes laat maken van de oefeningen die op het schema staan.
Ja?
He, dus de schema's die ik maak, dat zijn ook allemaal oefeningen met filmpjes. Dus ze kunnen zien hoe als de oefening moet. Daarnaast hebben we elke week hebben we wel contact. En als ze tegen een oefening aanlopen of ergens tegen aanlopen qua houding of beweging, dan laat ik ze die oefening filmen. En dan neem ik contact met ze op en dan gaan we bespreken van oké, je moet dit doen of je moet dat doen. Of misschien moet je een andere oefening doen of zo op die manier.
Nu, ik heb dat Core 3 team. Daar zit natuurlijk ook een onderdeel krachttraining in. Sta je ook open voor mensen die zoiets hebben en zeggen van oké, nu moet ik in een team samenwerken. Een triathlon team, een zwemteam, maar dan niet op de top. Maar wel eigenlijk meer serieuze krachttraining willen doen en er eigenlijk geen verstand van hebben.
Ja, absoluut. Ja.
Of veel mensen vinden dat ze er verstand van hebben.
Ja.
Maar je moet juist durven zeggen van nou, ik heb daar geen verstand van. Ik heb experts om me heen. Ik roep ook altijd, Ronald is zo goed als het team is.
Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind als jij met een team werkt, dan moet je inderdaad je staf daaromheen, die moeten begrijpen dat ze eigenlijk soort van in dienst staan van een sporter. Soort van. Maar je moet zoveel mogelijk experts gaan inschakelen op elk vakgebied. Want dan pas kun je die sporters ook echt een stap verder helpen. En soms zul je een stapje terug moeten doen. Maar ik sta daar zeer zeker open voor. En ik wil gewoon constant mijn kennis en ervaring blijven delen. En wie weet komt er nog wel meer op een pad. En vanuit de topsport zou ik dingen willen doen. Dus er is genoeg wat ik nog kan en wil doen.
Als we even vooruit gaan kijken. Ik zet de klok vooruit. 5 jaar. Waar sta jij dan? Wat is Jordan Briss aan het doen?
Nou, ik hoop dan dat de fysieke lijn, zeg maar, op het werk waar ik nu zit, dat zo goed staat dat er in het land ook nagekeken wordt. Dat ze denken, jeetje, dat staat wel heel goed. En daarnaast dat mijn eigen onderneming groot is geworden, professioneel is geworden. En dat ik zoveel mogelijk mensen kan en heb mogen helpen, zeg maar.
Die website, als je Fit for Men, Fit for Women?
Fit Men en Fit Women project.
Oké. En dat kom je bij via jouw site?
Ja, als je gewoon naar mijn website gaat, dan staat er boven en staan die 2 kopjes. En dan klik je ze aan en daar staat alle informatie op wat je nodig hebt.
Nou, dan zeg ik snel je auto in en terug naar Kampen.
Gaan we doen.
Hey, bedankt voor je komst.
Ja, jij bedankt.
Dit is
Tot zover deze editie van Smalltalk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar smalltalkthepodcast.nl of je eigen podcast-app. Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl.
Geen gekletst, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer. Smalltalk.
Ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.